Goedemorgen allemaal, fijn om weer in Nieuwegein te zijn in de bazuin. En het is ook heel belangrijk dat we de bazuin van de boodschap van Jezus laten klinken. Vandaag wilde ik eigenlijk hebben over antwoord geven op de vragen die God ons stelt. En hoe je dat kan helpen dat je dieper komt in jouw geloofssysteem. En ik wil even uitleggen wat ik daarmee bedoel. We hebben allemaal een bepaald geloofssysteem opgebouwd. En vaak hebben we niet door dat ons geloofssysteem, wat we geloven, heel erg beïnvloed is door onze cultuur, door mijn religie, mijn kerkgenootschap, door mijn teleurstellingen, door wat ik hoor in de media. En zolang ons geloof niet gebaseerd is op de grootheid, op de waarachtigheid van God, op wie Hij is, en op zijn belofte, zal God bepaalde dingen niet kunnen doen in ons leven. Wat Hij wel wil doen. Maar heel vaak hebben wij een verkeerde bril op. Een verkeerd geloofssysteem. Ik noem maar een voorbeeld. Toen in de 1904 de opwekking bestond in Pinksteren, was natuurlijk allemaal, we hadden de geestesgaven, we hadden tongentaal. En vroeger was het nog zo, dat heb ik in Frankrijk ook meegemaakt, wij van Pinksteren, God kan niks doen buiten onze kerk. Dus we stonden helemaal niet open dat God ook nog een machtig werk kon doen onder katholieken. En toen ik in Frankrijk kwam in 1975, dat is al heel lang geleden, dan had ik ook dat idee om een opvoeding en zo, hè, katholieken. Ja, de paus was de grote hoer en de kerk was antichristus, God kon daar niks in doen. Totdat ik op een gegeven moment in een klooster kwam en zag, hé, er zijn mensen die echt Jezus lief hebben. God reageert helemaal niet zozeer op mijn ideeën of wat wij vinden van een andere kerk, maar God reageert altijd op een open hart. Niet op onze perfecte theologie. Dat willen we wel heel graag natuurlijk, we willen allemaal gelijk hebben, maar God reageert op een open hart. Zodra God dus ziet dat er een open hart is, of het nou gereformeerde gemeente, Pinkster of katholiek is, als God ziet een hart wat mij zoekt, daar komt Hij met genade. En dan gaat God wel zijn werk beginnen. Dus toen ik op een gegeven moment vergeving had gevraagd in een klooster, of van Heer, vergeef me al die vooroordelen, was gelijk dat ik open deuren kreeg naar katholieken toe. Ik heb het woord van God nooit veranderd, maar ik mocht zelfs in klooster spreken. En dan zie je dat God, dat er honger en dorst is. He, zo dachten wij ook bijvoorbeeld, wij van Pinksteren, dat God nooit wat meer kon doen in de kerken, hè? En als wij dat geloofssysteem niet afleggen, wordt het een belemmering voor je eigen geloofsleven. Want God is machtige dingen aan het doen in de kerken weer. Ik ken gereformeerde dominees die voor zieken bidden. Er zijn genezingen en er gebeurt van alles. Prijs de Heer, hè? Dus de afgelopen 10 dagen was ik in Jordanië. En we waren op outreach met de Bijbelschool naar een gemeente in Amman. Amman is de hoofdstad vroeger van de Ammonieten. Vroeger heette dat Rabat. En daar is ook Uria vermoord. De oude citadel van Ammon, dat was vroeger Rabat. Dat zie je veel in de Bijbel voorkomen. Daar is toen ook Uria eigenlijk vermoord door David. Heel dat verhaal ken je misschien wel. Maar goed, Amman is een stad van 6 miljoen inwoners. En Jordanië grenst natuurlijk aan Irak, Syrië en al die vluchtelingen. Miljoenen vluchtelingen zijn Jordanië ingevlucht vanwege IS. En er zijn een aantal kerken ook in Amman, en onder andere een kerk waar wij waren, van denk ik nou een kerk van 300 mensen of zo, die zo op hun hart hebben gekregen om ook voor vluchtelingen te zorgen. Het grootste gedeelte zijn daarvan Mohammedanen, en vaak nog heel zwaar met een burka aan en zo. En elke week hebben ze ook honderden mensen die ze voedselpakketten uitdelen. Bij elkaar zorgen ze wel voor 1000 mensen, maar die kunnen niet allemaal in de kerk. En ze hebben dus een paar keer in de week, ook door de week, gewoon samenkomsten of alleen van moslimvrouwen, een stuk of 300-400, of uit Irak of uit Syrië. Heel erg bijzonder, want hun geloven, de kerk daar, die gelooft echt dat dit schudden, hè, om in de moslimwereld, in het Midden-Oosten, heeft een plan. En we kunnen natuurlijk heel erg van, ja, het is vreselijk, die miljoenen vluchtelingen, we hebben vreselijke verhalen gehoord. Maar God gebruikt het schudden om een geloofssysteem te doen wankelen. En Hij is op een geweldige wijze is God bezig met visioenen, met openbaring geven aan moslims. En op een gegeven moment zat ik dus in de kerk, was helemaal vol met moslimvrouwen. Meer dan 300. Er was een van de diensten. En toen ervoer ik dat ook weer, dat vooroordeel, dat verkeerde geloofssysteem dat je hebt, waardoor je verkeerd kijkt. Want het was allemaal vrouwen in het zwart, hè, waren mensen, allemaal mensen uit Irak, uit Mosul, het grootste gedeelte. En vaak met een burka, een burka aan, zo'n burka, weet je, ziet alleen de ogen. En als je dan zo'n hele zwarte zaal ziet van al die vrouwen die gesluierd zijn en burka's aan, ja, dan denk, kijk ik ook wel met westerse ogen, denk ik van ja, moslims en IS en al die verhalen heb je gehoord en die vrouwen hebben ook vreselijke dingen meegemaakt. Maar op een gegeven moment veranderde dat, toen zag ik ineens van, oh God, wilt u me vergeven, dat afschuwelijke vooroordeel. Dat ik ook door de media en alles wat hier gezaaid werd, dat ik naar een moslim kijk met de ogen van de wereld. En ineens opende de God mijn ogen en ik zag die vrouwen als kostbare parels. Als mensen die honger hebben, die dorst hebben, die liefde nodig hebben, die verwond zijn. Ik zag ze niet als moslims, maar als mensen. En soms moet God twijfel brengen in je geloofssysteem om echt zijn geloof te krijgen. Namelijk dat God nooit naar iemand kijkt wat voor religie die heeft, of die een burka aan heeft of niet. God kijkt naar ze als verloren schapen. En Jezus gaf me ineens zijn ogen. En toen zag ik die ogen van die vrouwen die verwachtensvol waren, die contact zochten, die liefde zochten. En uiteindelijk een andere vrouw die sprak, uit de oproep gedaan. En dan komt er zomaar misschien wel de helft van de zaal naar voren toe. Om te zeggen, Jezus, ik wil u dienen. En dan hoor je verhalen hoe Jezus zich openbaart in dromen en visioenen. Ik heb zelf een jong echtpaar bezocht, ze waren nog geen 25. Die kwamen uit Mosul, dat was natuurlijk een beetje het centrum van de IS. Ze waren daaruit gevlucht. Zijn vrouw en kind, een klein kind hadden ze, waren gevlucht uit Mosul. Die waren in Jordanië terechtgekomen. En uit Mosul zijn ook alle christenen eruit gezet toen. Destijds zei de IS ook gewoon, jullie kunnen gewoon of je bekeren of je gaat weg. Je moet alles achterlaten, alles. Hè, ringen, je mocht alleen maar de kleren meenemen die je aan had. En ze werden zo allemaal werden ze uit de stad gezet. En, maar ook moslims natuurlijk, want hij was op een gegeven moment, dat echtpaar waar ik was, dat jonge stel, hij was opgepakt door IS, omdat zijn broer, die had gediend in het leger van Saddam Hussein. Dus ze dachten dat hij dat was. En hij is 4 maanden vastgehouden. Ze zijn al zijn tanden uit zijn mond gerukt. En overal had hij van die wonden van elektroschokken en zo. Hij was gewoon moslim en zijn vrouw. Nou, uiteindelijk is hij toch vrijgelaten. Zijn vrouw was al gevlucht naar Jordanië. Hij is daar achteraan gegaan. Ze waren nu in Jordanië dan. En zijn vrouw, toen ze vluchtte, zei ze eigenlijk, het enige die ons hulp boden waren christenen. Ze kwamen in Amman aan en toen liepen ze tegen een christen aan die hun appartement heeft gegeven. Ook nog eens een keer hun op heeft gevangen. Dat doen de christenen dan ook nog daar. En die vrouw die had al heel veel ook dromen gehad, hè, van de Heer, dat de Heer haar verschijnt. En hij, toen we net aankwamen, dat wist ik niet, want ik hoorde het verhaal later, hij was zo aan het worstelen, want hij was natuurlijk moslim. En hij zei, ja, ik voel de liefde, ik voel de aanwezigheid van God. Maar hoe kan dat nou? God heeft geen zoon, zegt de islam. Dus hij was zo aan het worstelen. Hij zegt, het was gewoon heel de nacht was ik daarmee bezig. Hoe kan Jezus nou de zoon van God zijn? God heeft geen zoon. En hij was in de samenkomst, de dag dat we aankwamen, was een bid stond. En hij vertelde dat zelf. Hij zegt, heel de zaal werd op een gegeven moment licht. Hij stond daar, ineens werd het licht. En hij hoorde gewoon de stem van Jezus. Ik ben de zoon van God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij brak. En een paar dagen later ging dus bij hem op bezoek om een voedselpakket te brengen. En hij vertelde dat verhaal, maar stralend gewoon. Zo overtuigd dat Jezus de enige weg is. En dat is niet één verhaal, maar ze zeggen, je hoort duizenden van die verhalen. He, dus ik wil je ook oproepen, bid daarvoor en vraag God echt, oh God, verander mijn blik, verander mijn bewustzijn. Geef ons uw ogen. Jezus zegt ook dat we bij hem mogen komen om ogenzalf. We hebben vaak niet door wat verkeerde geloofssystemen in ons zijn. En God wil je daarvan vrijmaken. Weet je, want alleen als je de innerlijke ontferming van Jezus hebt, je ziet door Jezus ogen, kan je ze ook bereiken. Kan je ook hun hart bereiken. Liefde bereikt hun. En dat hoor je ook allemaal. We ervaren zo'n liefde. En dat is wat ze trekt. En Billy Graham is natuurlijk overleden. Afgelopen week. En die zei altijd. Het is God's job. Het is de Heilige Geest's job. Het is God's job om te bekeren. De Heilige Geest de job om te overtuigen. Het is my job to love. Ja. God wil dat je alleen maar lief hebt. De mensen om je heen. Ook de moslims. En bekijk, zie ze nooit als moslims. Zie ze gewoon als mensen die Jezus Christus nodig hebben. We gaan het stuk lezen. Want ik kom hier natuurlijk om de Bijbel uit te leggen. De Bijbel te openen. In Lucas 11. En het is een beetje in diezelfde lijn. Omdat ik heb ontdekt in de Bijbel. Dat in de Bijbel God, Jezus en de Heilige Geest honderden vragen stelt aan ons. En soms lezen we een vraag en we lezen er gewoon overheen als een soort waarheid. Maar ik zal je laten zien dat als je probeert antwoord te geven op de vragen die God je stelt, dat je vaak bij een verkeerd geloofssysteem komt. En bij een leugen die je bent gaan geloven. En ik wil je daarin helpen om eens serieus te proberen antwoord te geven op de vragen die Jezus stelt. Want als je dat gaat doen, zal je merken dat er iets gebeurt. Dat je ontdekt dat je eigenlijk heel veel dingen gelooft. Heel veel verkeerde dingen gelooft. Lucas 11, vers 10 tot 13 gaat over gebed. Maar ik wil even gaan naar de vragen die Jezus stelt. Want wie vraagt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. Wie klopt, zal opengedaan worden. Geweldige belofte van God. Er staat eigenlijk wie vragen, die wie blijft vragen zal ontvangen. Wie blijft zoeken, die zal vinden. Wie blijft kloppen, zal worden opengedaan. Niet één keer bloek bloek. Maar blijven volharden. Volhardend blijven kloppen. En dan gaat Jezus ineens een vraag stellen. Dan denk ik, waar slaat dat nou toch op? Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven weten schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Of de volheid van de geest wil geven, zegt een vertaling. Of in andere evangelie het goede geven, zijn goede geven aan jou. Een vraag. Ik wil vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Goed? Zeg maar, lieve Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Doorgrond en ken mij. Zie of er een heilloze weg is. En leid me op de eeuwige weg. Heer, laat zien waar ik leugens ben gaan geloven. En leid mij in de volle waarheid. Vul me met uw geest. Een geest van openbaring en kennis om uw recht te leren kennen. Amen. Ik weet niet of je dat door hebt, zo'n gedeelte, dat vragen zijn. Waarom geven we nooit antwoord? We lezen dat gewoon als een conclusie, als een soort retorische vraag. Nee, Jezus wil dat je gaat nadenken, want waarom zegt hij dit nou in de context van een geweldige belofte over gebed. Als je vraagt, ontvang je. Als je zoekt, vind je. Als je klopt, zal je worden opengedaan. Punt. Waarom vraagt hij vragen? Door geloof heb ik toegang tot de genade waarin ik sta. Als ik verkeerde dingen geloof over God, verwacht ik het helemaal niet. Als ik niet geloof dat God bij macht is om miljoenen moslims tot geloof te brengen, verwacht ik het niet. Ik heb een verkeerd geloofssysteem. Ik had helemaal daar niet verwachting. Gelukkig hadden hun verwachting. Maar dan zie je al die mensen gaan staan. Op een gegeven moment, een avond, gaf ik mijn getuigenis voor Syrische vluchtelingen. Ik deed een oproep en dan gaat driekwart van de zaal staan. Hè? Denk ik. Boven verwachting, om het zo te zeggen. Mijn verwachting moet bijgesteld worden. Want ik verwacht, ik heb geen idee van de grootheid en de goedheid van God eigenlijk dan. Maar God is zoveel groter. We hebben zo'n mooi, maak groot onze God. Gelukkig zingen we in het Engels, how great are thee? Want hij is groot. We hoeven hem helemaal niet groot te maken. We zingen het om in ons bewustzijn hem groot te krijgen. Waarvoor stelt Jezus vragen? Nou, Jezus wil dat we nadenken over de dingen. En als je gaat nadenken over de dingen, zal je zien dat je vaak bij een leugen ontmaskerd wordt. En dat je dan die leugen bij God kan brengen. En kan zeggen, ja, daar ga ik op staan onder mijn voeten. Ik breek met die leugen. Want het is niet een Bijbels geloof wat ik heb. Ik moet daarmee breken. Met die vooroordelen, met die leugens, met dat klein denken over God. Want hoe kan ik nou vragen als ik geloof dat God het niet wil geven? Het is heel lang geweest dat we geloofden niet in de kerken dan. En ook zelfs in evangelische gemeentes. De geestesgaven waren niet voor vandaag. Genezing was niet voor vandaag. Ja, dan gebeurt er geen bal meer. Sorry dat ik het zo zeg. Maar geloof werkt pas als het gefundeerd is in waarheid. Er zit op zichzelf niet kracht in geloof. De kracht zit in de waarheid die je gelooft. De kracht zit in God. Begrijp je een beetje? Dus Jezus wil dat we nadenken. Want waarheid kan je vrijmaken. Als ik hem beter leer kennen, kan ik groeien, ga ik grotere dingen van hem verwachten. Want God wil ons bewustzijn reinigen. Zo vaak hebben we een zondebewustzijn, in het Engels zeggen we dan zo mooi een sin consciousness, maar not a son consciousness, geen zoonbewustzijn. We zijn bewust van mijn teleurstelling en mijn pijntjes en dat God gebeden niet vervult en bewust van de wereld en bewust van de media en onze Facebook en allerlei, alles werkt in ons bewustzijn. Maar Hebreeën 9 zegt dat ons bewustzijn moet gereinigd worden met het bloed van Jezus. Dat is zo belangrijk. Want waar is ons godsbewustzijn? Waar is ons bewustzijn dat God bij macht is? Dat God bij macht is, al die miljoenen vluchtelingen, hoe erg ook dat hij zijn plan aan het uitwerken is. Want hij regeert. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar ondertussen is ons bewustzijn vertroebeld. En wil God ons geloof schudden. Dat we zeggen, oh God, vergeef ons. Reinig mijn bewustzijn. Ik pleit de bloed van Jezus over mijn bewustzijn. Want maak me bewust van wie u bent. En dat is wat Jezus hier doet. Zijn we nou wel bewust dat God goed is? Dat is wat Jezus wakker wil maken. Want als ik geloof dat God sikkeneurig oude man is in de hemel, die zo nu en dan wel eens iemand goed wil doen en verder niet, dan verwacht ik helemaal niks. En wat God wil doen, wat Jezus wil doen met die vragen, word wakker jongens, word wakker, want jullie zijn eigenlijk slechte vaders, niet zo goed als mijn vader in de hemel, mijn vader is veel beter, maar als nou een kind van jou een vis vraagt, dan ga je hem toch geen slang geven? Als hij jou om een schorpioen vraagt, dan ga je hem, of om een ei vraagt, ga je hem toch geen schorpioen geven? Als jouw kind jou om water vraagt, ga je hem toch geen arsenicum te geven, te drinken? Als jullie dan goede gaven weten te geven, hoeveel jullie slecht zijn, zondaar zijn, hoeveel te meer? Dus wat Jezus wil doen, denk nou eens na. Waarom denk je nou dat God niet goed is en waarom God je niet wil helpen en zo? En dan kom je vaak bij teleurstelling, bij leugens in je leven. Ja, maar ik heb zoveel gebeden en God heeft het niet gedaan. En dan kom je bij die dingen terecht. Nou, dan wil God dat je eerlijk gaat worden. En dat je dat gewoon tegen hem gaat zeggen. Ja, Heer, eigenlijk twijfel ik best wel aan uw goedheid. Vergeef mij, was mijn schoon met uw bloed. Wilt u mijn bewustzijn reinigen? Dan kom je dieper. En de Bijbel... In de Bijbel zal je zien dat heel veel vragen worden gesteld. Als je bijvoorbeeld alleen al leest in Jesaja 40, vers 12 tot 31 bijvoorbeeld. Nou, het is maar een gedeelte hoor. Er staan honderden vragen in het Oude Testament. Zal je zien dat in dat gedeelte al 12 vragen stelt God. God stelt vragen. Waarom zeg je, o Jacob, mijn volk, de Heer heeft mij vergeten. De Heer gaat aan mijn recht voorbij. Waarom denk je nou dat God aan jouw recht voorbij gaat? En dan kom je vaak bij een teleurstelling. Bij een verkeerd geloofssysteem. Nou ja, ik heb gebeden, het is niet gebeurd. En dan kom je bij iets waar God bij wil komen. Waar God wil dat je eerlijk in wordt. Waarom denk je nou dat God jou verlaat? Dat is een gevoel, hè? Ja, ik ben altijd afgewezen. Mijn vader en moeder hebben niet van me gehouden. En mijn buurman is boos tegen me geworden. Wat er dan gebeurt is, als je dan eerlijk gaat nadenken, dan wordt je bewustzijn wakker en dan merk je dat er dus een bepaalde pijn zit in je leven. Die moet je dan niet wegdrukken. Die moet je heel eerlijk bij God brengen. En zeggen, God, ik ben eigenlijk heel teleurgesteld. Ik voel me zo afgewezen. Maar lieve schat, ik zal je nooit begeven, nooit verlaten. Kijk, door dat toe te laten, kom je bij een leugen die je af kan leggen en kan je bewustzijn gereinigd worden. Ja, als wij onze zonden beleiden, het bloed van Jezus Christus, onze reinigt ons van alle zonden. Het punt is gewoon niet dat het een voorwaarde is voor vergeving, maar een eerlijkheid naar God toe is heel erg belangrijk. Als je kijkt bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 31 tot 35, zet maar eens een streepje onder de vragen. 7 vragen stelt Paulus. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is een vraag. Moet je niet zomaar aanvaarden als een bepaalde. Het is een waarheid natuurlijk, maar het is een vraag. Waarom stelt Paulus die vraag? Omdat wij vaak denken dat de wereld en de duivel en iedereen tegen ons is, toch? En wat God daarmee wil bereiken is niet alleen dat je dat gewoon aanvaardt als een zin, maar dat je gaat nadenken en dat je denkt, ja, eigenlijk denk ik wel best veel dat mensen tegen mij zijn. En vooral de duivel is tegen me, daar ben ik best wel bang voor. En als je dus gaat nadenken, kom je bij die leugen die je dan mee af kan leggen, die je kan verbreken. En zeg je, yes, dat maakt het eigenlijk uit of mensen tegen mij zijn. Want God is voor mij. God is voor mij. God is voor mij. Waarom ben ik bang? En dan kom je vaak bij een punt dat je vaak toch mensen zoekt te behagen. Dat je toch wel bevestiging van mensen wil. En dan gaat het dieper werken. De geest kan dieper werken als jij over die vragen na gaat denken. Als God mij rechtvaardigt, wie zal mij veroordelen? Wie zal mij aanklagen, zegt de NBV. Waarom voel je je zo aangeklaagd? Dus als je na gaat denken, denk je, ja, ik ben aangeklaagd. Ja, ik heb gisteren een bank beroofd. Nou, dan weet je in ieder geval, hey, ik heb een bank beroofd. Los het dan op. Dan kan je dingen op gaan lossen. Als het onterecht is, je voelt je aangeklaagd omdat de duivel je constant aanklaagt, dat er eigenlijk helemaal niks gebeurd is in je leven, dan weet je, hey, God klaagt me dus niet aan. Hij rechtvaardigt mij. Dus mag ik hier weerstand aan bieden. Begrijp je? We lezen soms de Bijbel veel te snel uit een soort religieuze om wat te verdienen bij God of zo. Ja, ik moet mijn Bijbel lezen. Als ik mijn Bijbel heb gelezen, zegent God me. Als ik mijn Bijbel niet heb gelezen, zegent God me niet. Nou, je bent al gezegend in Christus sowieso. Alleen je bent het niet bewust. Bijbel lezen en bidden doe je niet om God te laten werken. Bijbel lezen en bidden doe je om bewust te worden wat God al lang gedaan heeft. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. Jij kan God echt niet laten werken door jouw gebed, hoor. Je kan je wel in gebed openstellen voor de werkzaamheid van God. Dat is wat anders. Heel veel denken dat ook het geloof God laat werken, niks ervan. Geloof laat God niet werken. Geloof geeft opening, hè, vestigt zich op wie God is, wat hij heeft gedaan, en geeft een opening waardoor God kan werken. Maar het is niet zozeer een goed werk, begrijp je wat ik bedoel? En zo helpen die vragen ons. In 1 Korinthe 6 vers 14 bijvoorbeeld, zie je ook dat Paulus heel veel vragen stelt, 14 vragen. Je moet het maar eens lezen. Eén vraag heeft me de laatste tijd heel erg geholpen. En dat is deze die Paulus zegt. Je kan natuurlijk zeggen dat gaat over de Korintiërs. Nee, ga het nou eens persoonlijk toepassen. Er is een twijfel die je tot geloof brengt. Gek, hè? Soms moeten we twijfelen aan ons eigen geloofssysteem. Dat moet. Want God wil dat jij, dat jij echt het Bijbels geloof krijgt, gefundeerd bent in de waarheid. Een van de vragen die Paulus stelt is daar, waarom leid je niet liever onrecht? Waarom leid je niet liever onrecht? is een moeilijke. Ik heb toch wel de neiging als ze mij onrecht doen om iemand, nou niet neer te slaan, maar toch wel achter het behang te plakken of te ontwijken. Want onrecht is pijn, hè? Doet pijnlijk, hè? Vooral als je weet dat je in je recht staat. De laatste tijd was best moeilijk voor mij. Ik voelde dat er toch veel onrecht was in mijn leven. Wat er gebeurde, en ik kan het niet allemaal uitleggen, maar het voelde heel onrecht. Heel erg. Dus er is ook gelijk een stukje boosheid was er in mijn hart. En ik denk van ja, maar ik vind toch dat ik gelijk heb. Die tekst dit en dat tekst die en dat staat in de Bijbel. En dus ik vond ook dat de Bijbel mij gelijk bevestigde. En dat het terecht was dat ik me onrechtvaardig behandeld voelde. En op zo'n moment helpt zo'n tekst mij al. Waarom leid je liever onrecht? Wat maak ik nou, waar ben ik nou mee bezig, weet je wel? Waarom laat ik boosheid toe in mijn hart? En dan ga je toch dat weer aan God geven. En op een gegeven moment in het najaar, wat ik 's ochtends werk, soms heb je als je wakker wordt, dan ben je nog half slaperig en half droom. Je valt in een droom en ben je wakker aan het worden. Toen zei ik zo half wakker wordende, zei ik, Heer, ik zou wel eens met u aan de tafel willen zitten gewoon. Gewoon maar eens praten met u. Weet je wel, wie heeft er nou gelijk in deze situatie? Want ik vind toch dat ik wel nog een Bijbels fundament heb voor mijn gelijk, hè? Ik was zo aan het praten met de Heer. En ik dacht dat de Heer zou zeggen, ja, Dick Pieterman, je hebt helemaal gelijk. Dat inzicht wat je hebt, dat heb ik nog niet. Leg mij eens uit, weet je wel. Maar waarom ik weet dat het de Heer is, omdat wat hij zei in 3 woorden, ja, dat deed wel even pijn. Hij stelde mij een vraag in 3 woorden, wat eigenlijk heel mijn theologie en heel mijn gelijk in elkaar deed storten. Dat is natuurlijk niet zo leuk, hè, voor mijn eigen ego, maar toch wel heel erg fijn. Jezus vroeg me dit, want het ging tussen broeders en mij, hè, dat onrecht. En de Heer zei, heb je lief? Oh, dat had ik helemaal niet verwacht. Ik had gedacht dat de Heer zei, ja, je hebt helemaal gelijk. Je bent echt zo heilig. Ook je Bijbelteksten die je aanhaalt, ja, dat is echt fantastisch dat je... Maar nee, hè. Soms is de Heer streng en die strengheid is heel veel liefde. Het is heel veel liefde. Want soms willen we alleen maar gelijk hebben. En willen we vechten voor ons recht. Maar we hebben helemaal geen recht nergens op, joh. Hou eens op. Dus de Heer zei, heb je lief. En heel de morgen ben ik daarmee bezig geweest. En wat ik ontdekte door die vraag, was heel veel dingen over mezelf ook. Dat ik toch wel heel erg gelijk wilde hebben. En dat ik toch wel vond dat ik de juiste Bijbeluitleg had. En dat ik toch heel erg op mijn rechten stond. En dat er nog veel boosheid in mijn hart was. En dat ik toch de neiging had om bepaalde broeders te ontlopen en achter het behang te plakken. En dat ik helemaal niet zoveel liefde had. En als je dan eerlijk gaat worden, komt de Geest. Toen je vanochtend hier zat, hè, hadden jullie nou echt zin in de samenkomst? Of doe je het alleen maar uit gewoonte? Kom je hier alleen maar omdat je denkt, nou, ik ben naar de kerk geweest, God zal me wel zegenen. God zegent jou nooit omdat je naar de kerk gaat. En daar moet je soms eerlijk in zijn. Ik bedoel, weet je, dat ik ontdek heb dat we vaak allemaal christelijke verhalen hebben en woorden hebben waar God helemaal niet van geïmponeerd is. Maar dat God heel erg blij is als ze zeggen, ja, eigenlijk, ik ben naar de kerk gegaan, maar eigenlijk had ik er helemaal geen zin in. Ik ben vanmiddag al bezig met Ajax, noem maar wat hoor. Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, heb je mij werkelijk lief meer dan deze? Moet je niet gelijk zeggen van, ja, hier natuurlijk. Dat is vaak vrome taal, hè? Wat je helpt is dat je heel eerlijk na gaat kijken. Heb ik nou Jezus werkelijk meer lief dan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn iPhone, mijn Facebook, mijn geld? Hebreeën. Ze hebben de roof van hun bezit blijmoedig aanvaard. Heb ik Jezus meer lief dan mijn bezit? Begrijp je wat ik bedoel? Het moment dat jij in de kerk komt, je denkt eigenlijk, ja, ik zit de tijd wel weer uit. Is het al voorbij? Dick Pieterman al klaar? Helemaal niet erg hoor. God veroordeelt dat niet. God veroordeelt wel als je er een vrome smoes van maakt. Als jij lauw bent en je zegt, ik heb alles, ik heb me verrijkt, zoals in Laodicea, heb je een groot probleem. Als je lauw bent en je zegt tegen de Heer, Heer, ik ben lauw, zal hij je niet uit je mond spugen. Zal hij zeggen, mag ik je heet maken? Kijk, het heeft te maken met openheid en eerlijkheid naar God. Als jij zegt, Heer, ik zit hier mijn tijd uit in de kerk, dan wilt u mij genadig zijn. Eigenlijk hou ik helemaal niet zoveel van u. Zegt de Heer, lieve schat, ik hou heel veel van jou. En dat verandert je. Maar we hebben vaak te veel christelijke taal, te veel godsdienstige dingen. Heer Jezus, alles geef ik u. Oh ja? Waarvoor kan je dan niet 1 uur je iPhone in je zak laten zitten? Ik bedoel, ik zeg het niet als veroordeling, hè? Het gaat om eerlijkheid. Ik merkte toen Jezus zegt, heb je lief? Dat ik tot ontdekking kwam dat ik helemaal niet lief had. Want ik dacht van, ik ga er vandoor, daar, bekijk het maar. En dat helpt me dan om te zeggen, Heer, dat is niet zo mooi, hè? Nee, het is niet zo mooi, zegt de Heer. Want ik hou wel van ze. Ja, ook niet meer van die mensen, ik wel. En ik kies niet voor of tegen. En als je dus daar heel eerlijk de Heilige Geest bij betrekt, zou je merken dat je ineens denkt, hé, ik ga weer lief hebben. En dat is wat God wil. Dat we ook als kerk eerlijk zijn. Want we waren natuurlijk in Jordanië en denken van, oh mijn God. En je zei er ook wat van wat Jezus zei, hè. Je mag meegaan of niet meegaan, maar Jezus heeft zijn voorwaarden. We hebben zo'n geriefelijk geloofssysteem opgebouwd hier. We zijn ons aan het verrijken, we zijn rijk, we hebben alles. Als je al over de tiende spreekt in de Nederlandse gemeente, krijgen de halve gemeente krijgt een hartaanval haast. Maar God is een vrijgevig God. Ik heb een gastvrijheid daar meegemaakt, niet te geloven. Een gemeente van 200-300 mensen die voor 30.000 euro per maand uitgeeft aan vluchtelingen. Goed, ze krijgen ook gaven en wat dan ook. Maar als je ziet, die voorganger ook, dan krijgt hij wat. En dat geeft hij dan weer door in een nood en zo. Alles. Ze geven geen 10%, soms 90%. En wij maken al moeite ermee. Ik bedoel niet op een wettische wijze, begrijp me even goed. Maar God is de meest vrijgevige God van wat je voor kan stellen. Met Christus geeft hij ons alle dingen. Alles. Wat heb je nou wat je niet hebt gekregen, man? Alles wat je hebt, dat is uit genade. Dat heb je gekregen door een gave van genade. En geven is niet iets van een moeten. Geven is iets van het karakter van God. Vrijgevigheid. Dat is het karakter van hoe Jezus is. En je zal merken, als je ziet hoe die gemeente daar de kracht van God en de welgevallen van God, omdat gewoon ze in het karakter van God stappen. Met Christus geeft hij ons alle dingen. En hun zeggen, met Christus, met mijn leven geef ik jullie alles. Hier ben ik. En God ziet ook dat er dan vrijheid en openheid in de hemelse gewesten God op een wonderlijke wijze gaat voorzien. We hadden maar een klein groepje studenten, maar ze hadden in een paar weken tijd 11.000 euro bij elkaar gehaald. God had dat zo bijzonder bevestigd. En dat is dan weer een enorme zegen daar. En dat maakt je alleen maar rijk, zulke soort dingen. Maar we ons bewust zijn, hè? Want waar komt die krenterigheid in Nederland nou vandaan? Gewoon uit traditie, godsdienstigheid. Het heeft niks te maken met de Bijbel. Want God is uitermate vrijgevig. En ik zeg het niet omdat de voorganger het heeft gezegd, hoor. Maar gewoon omdat ik dat zo zag daar. Waar verleid je niet liever in onrecht? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, zal je de dood in eeuwigheid niet zien. Geloof je dat? Geloof je dat? Billy Graham zei, als mensen zeggen, Billy Graham is dood, zeg nooit dat ik dood ben, want ik leef meer dan ooit. Ik leef door het volbrachte werk van Jezus. Geloven we nou echt? Ben je nou zeker van jezelf dat je daar zal zijn? Geloof je dat? Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, zegt hij, ben je wel zeker van jezelf dat Jezus Christus in jou is? Sta je nou wel werkelijk in het geloof? Weet je, zulke vragen helpen. Ben je nou zeker ervan dat Jezus Christus in jou is? Als dat niet zo is, ben je verwerpelijk, zegt Paulus. Hij zegt dat niet om je te kwetsen. Hij zegt het om je wakker te schudden. Wat is nou de hoop in jouw leven? Ja, ik lees de Bijbel, ik ga naar de kerk. Dat is een hele zwakke hoop. Maar Christus in mij is de God der heerlijkheid. Hij woont in mij. En hij zal zorgen dat niemand mij rooft uit de handen van de Vader. Hij zal zorgen dat ik behouden kom in de hemel. Mijn hoop is alleen in Jezus. En niet Jezus en mijn christelijk gepruttel. Het is alleen hem. We proberen alles om aangenaam te worden bij God. Om maar aanvaard te zijn. Bij mensen, we gaan mensen behagen, we willen aanvaard worden, willen wat zijn. Maar God heeft jou aanvaard gemaakt. In Efeze 1 vers 6, dat is de Engelse vertaling, dat is zo mooi in de King James Version. Er staat dat God heeft ons uitverkoren om als zoon en dochter te worden aangenomen. En dan staat er zo mooi, to the glory of his grace. To the glory of his grace by which he made us acceptable in the beloved. Dus, ik zal het even vertalen. Hij wil dat we tot de glorie zijn van zijn genade. En door zijn genade heeft hij ons aanvaardbaar gemaakt in de geliefde. Wie heeft jou aanvaardbaar gemaakt in de geliefde? Hij. Ja, maar ik ga elke week naar de kerk. Joh, hou eens op. Maakt je nooit aanvaardbaar. Goed om naar de kerk te gaan, maar om dat te ontdekken. Te ontdekken dat zijn genade, door Gods genade, heeft God jou aanvaardbaar gemaakt in de geliefde. Nederlands vertaling is, je bent begenadigd in de geliefde. Waarom strijden we zo om aanvaard te worden, terwijl God het heeft gedaan? Dat komt omdat er nog zoveel leugens zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Zoveel leugens. En je bent niet bewust wat God al gedaan heeft. Daar hoef je er niet voor te strijden. Begin van het samenkomst, iemand die had, het gaat over rust vandaag. Ja, daar moet je in rusten. Je moet rusten in wat hij heeft gedaan. Dank u wel dat er uw genade u mij heeft aanvaard in de geliefde. Ik voel me zo afgewezen. Ja, dat is een leugen die je af moet leggen. Je moet uit dat comfortabele geloofje komen. Om echt te gaan staan in het geloof. Dit geloof. En daarom is het zo belangrijk dat we bewust worden van wat is er nou gebeurd met de sterven en opstanding van Jezus. Waarom hebben we bepaalde gebeden? Ik ken een gebed bijvoorbeeld, is een van de liederen in opwekking, een oud lied. O Heer, kom van uw heilige berg. Ja, ik heb moeite met dat lied. Jezus is uit de hemel gekomen, hij is mens geworden, hij heeft zich vernederd, hij heeft zijn reputatie afgelegd, hij heeft zijn naam afgelegd, hij is in diepste dodenrijk geweest om daar te preken. Hij is helemaal gekomen daar waar jij bent. Moet God nog afdalen, man? Begin nou eens te danken dat hij is afgedaald, dat hij bij is. Kijk, bepaalde dingen vertroebelen ons bewustzijn, omdat we niet doorhebben dat bepaalde dingen helemaal vanuit de Oude Testament, wat nog onder de wet was. Ik zal een paar teksten even noemen, om nog even wat wakker te maken in je. Jesaja 64 vers 1. Och dat u de hemel scheurde, dat u neerdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden. Dit is een terecht gebed onder het oude verbond, want de hemel was nog niet gescheurd. Maar als jij niet doorhebt dat toen Jezus gedoopt werd, dat de hemel openging. Dat toen Jezus stierf van het kruis en zei, het is volbracht. Dat God de Vader het voorhangsel scheurde van boven naar beneden en zei, je bent welkom. Dan kan je daar wel heel erg dat ook gaan bidden. Maar mijn God, ja, God de Vader heeft het voorhangsel gescheurd wat ons afscheidde van zijn intieme aanwezigheid. God zegt, door het volbrachte werk van Jezus mag je komen zoals je bent. Kom nou alsjeblieft door het bloed van het lam. En dan ga je niet meer zulke dingen bidden, maar je gaat gewoon weten, ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan. Begrijp je wel, dat als je dat bewustzijn moet God reinigen. En bepaalde wettische gebeden vertroebelen ons bewustzijn, waardoor we eigenlijk maar in een soort slachtofferrol blijven zitten en net doen alsof God nog niks heeft gedaan, terwijl hij alles heeft volbracht. Terwijl hij het voorhangsel gescheurd heeft. Als ik in de loren ben, is het ook niet erg om te zeggen, oh God, wees mij genadig. Doe David ook, wees mij genadig. Maar wees er nou van bewust dat Gods genade al gegeven is. In Titus staat dat de genade Gods is verschenen, is geopenbaard, heilbrengend, genezingbrengend voor alle mensen.
Maar niet voor de moslims. En niet voor de katholieken.
Oh ja? Maar vind je dat in de Bijbel? Volgens mij zijn alle mensen, of niet? Dit wordt aangeboden aan alle mensen. Kijk, nieuwtestamentisch gebed is niet, oh God, wees mij genadig. Nou mag je dat best bidden vanuit je pijn een keer, maar zeg dan gelijk, Heer, reinig mijn bewustzijn, die genade Gods is mij aangeboden. We hebben hem aanschouwd. Vol van genade en waarheid. En we hebben allemaal ontvangen, zelfs genade op genade. De Arameese Bijbel zegt zo mooi in Johannes 1 staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In de Arameese Bijbel staat zo mooi, we have seen his preciousness. We have seen his preciousness. We hebben zijn kostbaarheid gezien. Oh, wat is hij mooi. Vol van genade, dank u Jezus. En dan verandert je gebed. Je bidt niet meer vanuit je pijn en je nood naar de hemel, maar je bidt vanuit de hemel naar de aarde. En dan moeten we leren. Want God heeft ons kostbare belofte gegeven om daardoor deel te krijgen aan de goddelijke natuur. Vaak zitten we nog zo vaak in onze pijntjes en nogmaals, het is niet een veroordeling, maar God wil daar dieper in gaan dat je zegt, Heer, ik ben wel heel erg uit mijn pijn aanbidden en helemaal niet vanuit een bewustzijn dat u zoveel gedaan heeft voor mij. En eigenlijk gezond gebed begint met dankzegging, begint in de hemel van wie hij is en wat hij volbracht heeft en wat hij heeft gedaan. O Heer, stort uw geest uit. Ja, ik wil ook meer van de geest, ik wil meer van zijn kracht zien. Weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in jou woont, die je van God hebt ontvangen? Dat je gekocht en betaald bent met een kostbare prijs, verheerlijk dan God met je lichaam, zegt Paulus, weer een vraag. Oh God, ik voel uw geest niet. Kom met uw geest, kom met uw geest.
Hallo, ik ben er al.
Weet je, zie je dat het verkeerd gaat in je bewustzijn? Je moet eerst je bewustzijn in lijn brengen met Gods woord. Dank u Heer dat uw geest in mij woont. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik voel er wel geen bal van, maar ik geloof het Heer. Kijk, en dan word je eerlijk. Maar soms hebben we allerlei soorten vormen van gebeden. Hey, kom wel eens ook in... Niet deze gemeente, maar kom wel eens in een gemeente en dan heb je 's ochtends een bidstond. En heb je zulk soort gebeden. O Heer, als u ons wil zegenen deze morgen. Als u ons goed wil doen. Dan denk ik, oh mijn God, we have seen his preciousness. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Hij heeft zo'n prijs betaald. We zijn gezegend in Christus, man. Hij heeft zo'n prijs betaald om je te zegenen, om je te helpen, om je te ondersteunen. We hebben geen bewustzijn daarvan. Dan moet je niet bidden, o Heer, als u goed wil zijn, als het uw wil is. God zegt tegen Mozes, Mozes, ik zal al mijn heerlijkheid aan je openbaren. En de Engelse betaling zegt, oh my goodness, wil ik aan je openbaren, oh my goodness. Geloof je dat God goed is? Geloof je dat God goed is? Was de kracht van David... De kracht van David was dat hij altijd een beroep deed op de goede tierenheid van God. His loving kindness, zijn liefdevolle goedheid. Het is een verbondswoord. Het is zijn liefde, het is zijn goedheid. 240 keer komt dat voor in het Oude Testament. En alleen David gebruikt het al 127 keer in de psalmen. Niet onze goedheid is tot in eeuwigheid, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Psalm 136... 26 maal, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. 26 is ook het getal van Yahweh, van de Godsnaam. Dat is het karakter van God, zijn liefdevolle goedheid is tot in eeuwigheid. Doe mij niet naar mijn ongerechtigheid, doe mij naar uw liefdevolle goedheid. Doe mij niet naar mijn bekrompen bewustzijn, doe mij naar uw grootheid, naar uw goede tierenheid. Ik wil al mijn goedheid aan je openbaren. Dat was de kracht van David. Als je kijkt naar de godsnaam, Yahweh, het zijn vier letters, maar het begint met de jot, hè? De godsnaam. Dat is de hand. Jatte komt er vandaan, hè? De jat, de hand. Maar de godsnaam is een open hand naar jou toe. Hij opent zijn hand en verzadigt met vreugde alles wat leeft. En twee keer hee komt voor de genade van God, de dubbele genade van God, die God aanbiedt. Door een open hand, een hand die je niet meer slaat, een hand die doorboord is voor jou. Waar God je wil helpen. En dan ga je morgen beginnen, zeg je niet, oh God, wilt u mij helpen? Zeg je, God zal mij helpen. Want hij opent zijn hand en verzadigt met vreugde alles wat leeft. U gaat mij verzadigen vandaag. Ja, ik voel het nog niet, het is nog moeilijk. Ja, allemaal waar, mag allemaal bestaan. Ik heb ook nog veel problemen in mijn leven en dingen te doorworstelen. Maar ik wil rekenen op die goedheid. Ik wil zien naar die hand die open is. Ik wil zien naar die hand die niet slaat, maar die doorboord is voor mij. Door zijn striemen ben ik genezen. En de kracht die in mij is, is dat Jezus in mij woont en in mij zijn kracht betoont. Daar wil ik mee rekenen. En daarom is het zo belangrijk, hè, dat we, ook als je de Bijbel leest, ook de evangelie, let op de vragen. Heb je mij werkelijk lief meer dan deze? Misschien moet je zeggen, ja Heer, ik moet inderdaad wat minder Facebooken. Ik moet inderdaad wat meer mijn portemonnee uit mijn zak halen. Ja, inderdaad Heer, ik heb u nodig. Ik heb zoveel dingen eigenlijk die ik meer lief heb dan u. En de Heer veroordeelt dat niet. Hij wil alleen de helper zijn. Hij wil alleen je helpen daarin. Hij wil opnieuw je hart winnen. Dat je weer opnieuw kan zeggen, ja Heer, ik heb u lief. Ik heb u lief met een grote passie, meer dan alles eigenlijk. Ik wil u hebben in mijn leven. Amen.